Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen van Psalm 69 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 69, o God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen, ik ga te grond. De vloed is mij te groot, ik roep mij moe in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, zij is verdroogd, ontsteken. Daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrijf ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. Op het tweede vers, men telt veel eer de haren van mijn hoofd. Wat er verder volgt, Psalm 69, vers 1 en 2. Uit Gods heilige woord zal u worden voorgelezen en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 50. Schriftlezing Matteüs 27 vanaf het 33e vers tot en met vers 50. Maar doen we voor op belijdenis ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen op Psalm 42 het 6e vers, ik zal tot God mijn steenrots spreken.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Matteüs 27 vanaf vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpend, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij neerzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, een aan de rechter en een aan de linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddend hun hoofden, en zeggend: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf als u de Zoon van God bent, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottend zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis, en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat die hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van het zesde uur aan werd er duisternis over de hele aarde tot het negende uur toe. En omtrent het negende uur riep Jezus met grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, dat horende zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Tot zover de schriftlezing.
Zinnen van Psalm 22, daarvan de versen 1 en 2. Eerste en tweede vers van 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij. En wat er verder volgt, en uw liefdegaven zullen worden ingezameld. Heer, de zegen u en uw gaven, Psalm 22, vers 1 en 2. Gemeente, wie zal ooit de betekenis van die laatste woorden die Jezus aan het kruis gesproken heeft, wie zal ooit de betekenis daarvan kunnen geven en de diepte daarvan kunnen peilen? Want die laatste woorden die Jezus aan het kruis heeft gesproken, die we wel kruiswoorden noemen. Er zijn, zoals u weet, 7 kruiswoorden die de Heer Jezus gesproken heeft. En die de evangelisten ons overgeleverd hebben. Lucas en Johannes, elk 3. En Matthäus en Marcus slechts 1. Matthäus en Marcus slechts 1 kruiswoord overgeleverd. Namelijk dat 4e kruiswoord, het middelste kruiswoord. Middelste kruiswoord. Maar dat wel ontzaglijke betekenis heeft. En misschien van alle 7 kruiswoorden, voor zover wij als mensen kunnen zeggen, van al die 7 kruiswoorden dat het meest aangrijpende. Wie zal die kruiswoorden kunnen verklaren? Maar wie zal bijzonder dat 4e kruiswoord? Wie zal daarvan de inhoud kunnen geven? En de diepte kunnen peilen? Maar ook de troost kunnen verwoorden? Maar misschien is dit wel het dieptepunt van het hele lijden van de middelaar Jezus Christus. De lichamelijke lijden is onuitsprekelijk geweest. Maar ook wat we noemen het psychische lijden. Het lichamelijke lijden is smartelijk en smadelijk. Maar ook het zielenlijden op de vloekheuvel van Golgotha toen Jezus uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarbij willen we stilstaan vanmiddag, gemeente. Met Gods hulp mag ik wel bijzeggen, dat geldt altijd, maar bijzonder als we dit 4e kruiswoord van de Heere Jezus overdenken. Matthäus 27, het 46e vers. Dat is de tekst voor de prediking vanmiddag, Matthäus 27, vers 46. Daar lezen wij het woord van God en onze tekst. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus uitroep in de Godverlatenheid. Dat schrijven we boven deze tekst. 3 gedachten met Gods hulp. In de eerste plaats de betekenis van deze uitroep. In de tweede plaats de diepte van deze uitroep. Maar ook in de derde plaats de troost van deze uitroep van Jezus aan het kruis. In die bange Godverlatenheid. De betekenis, de diepte, de troost. Gemeente, er zijn nu 6 uren van het kruislijden voorbij. De kruisging, die begon op de tijdstip betreft, de 3e uur, 9 uur in de morgen. Het wordt uitdrukkelijk door Marcus gemeld, Marcus 15, vers 25. 9 's morgens. En dan volgen er allereerst 3 uren in die morgen in het licht. Ik mag wel zeggen dat brandende zonlicht. Onuitsprekelijke smarten heeft Jezus gedragen. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Brandende zon. Op 12 uur dan op het hoogste punt staat. Brandend en verschroeiend. En dan om 12 uur, als het 3 uur voorbij zijn, 3 lange en bange uren, Als het dan 12 uur is, dan ineens volgt er een dikke duisternis. En van de 6 uren aan, staat er in vers 45, werd er duisternis over de gehele aarde. Plotseling, onverwassend, dikke duisternis. Is dat te verklaren? Is er een natuurlijke oorzaak te verklaren? Dat is wel gedaan. Maar gemeente, we moeten dit toch maar zien als een bijzondere daad van God. Een ingrijpen van God. De zon houdt haar stralen in. De verklarers wijzen erop dat er geen sprake kan zijn van zonsverduistering. Die optreedt wanneer de maan tussen de zon en de aarde schuift. Dat, ben geen kenner, maar dat kan alleen plaatsvinden bij nieuwe maan. En nu is het paasfeest, Pascha wordt gevierd. En dat wordt alleen gevierd bij volle maan. Daar wijzen ook onze kanttekeningen van onze Statenvertaling op. Nee, dus dat kan het niet zijn. Een zonsverduistering, een gewone zonsverduistering. Nee, er is geen natuurlijke verklaring voor te vinden. En trouwens, als er sprake is van een zonsverduistering, is er sprake slechts van een gedeelte deze aarde. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd over de gehele aarde. Niet een gedeelte van de aarde, maar de gehele aarde wordt verduisterd. Als Christus, die middelaar Gods, daar 3 uren gehangen heeft in de brandende zon. En gemeente, wat die 3 uren duisternis betreft, dat is ook al niet uit te drukken wat dat geweest moet zijn voor die borg en middelaar. 3 uren licht en 3 uren nu duisternis. Duisternis is het beeld van de zonde. Duisternis is het beeld van de onkunde, van het van God gescheiden zijn enzovoort. Maar toch worstelen we ermee, gemeente. En kunnen we nauwelijks aangeven wat dat voor Christus heeft betekend. In de 3-urige duisternis. En als die 3-urige duisternis dan voorbij is, dan roept Jezus uit met een grote stem in de Hebreeuwse of eigenlijk de Aramese taal. Eli, Eli, lama sabachthani. Jezus heeft deze woorden met grote stem uitgeschreeuwd. Vanwege helse angsten en smarten en pijnen. In de Aramese taal hier weergegeven. En dat ook onvertaald gelaten door de evangelist Matthäus en zoals ook gezegd ook door de evangelist Marcus. Een weergave van diepe emotie, de diepste emoties uit het liefdehart van Christus. In de taal die hij van moeder Maria menselijkerwijs geleerd had, die moedertaal. Die heeft Jezus aan het kruis ook gesproken. Die moedertaal die komt boven. Ik ben zelf ook 7 jaren aan de andere zijde van de oceaan geweest. En veel Nederlandse emigranten daar gesproken. Dat zijn mensen die soms al jaren daar wonen, in Canada of de VS. En de nieuwe taal, de Engelse taal, veel hebben overgenomen. En daar ook bedreven in zijn. En toch, juist op die meest emotionele momenten, dan spreken deze, dat heb ik zelf horen zeggen, dan ineens komt die Nederlandse taal weer boven. Als ik het daarmee vergelijken mag, gemeente. Want Jezus heeft natuurlijk ook in het algemeen de Aramese taal gesproken. Maar het is toch wel opmerkelijk dat juist deze woorden onvertaald zijn overgeleverd. Ook met de vertaling daarachter trouwens in de Griekse taal. Voor de Griekse lezers. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Matthäus heeft zijn evangelie voor Israël als verklarers erop wijzen geschreven. Maar ook voor de Grieks sprekende erachter gevolgd. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Woorden die genomen zijn uit de psalmen. Uit de psalm die we zojuist ook gezongen hebben, uit de 22e psalm. Jezus, Davids grote zoon, neemt de woorden uit de psalmen om die diepste emoties uit te drukken. Je zou kunnen zeggen, terwijl Jezus aan het kruis is, dan zijn zijn gedachten, menselijke wijze natuurlijk gesproken, maar dan zijn zijn gedachten bijzonder bij het boek van de psalmen. Gebeten, dat is opmerkelijk ook de woorden mij dorst. Die gaan terug op het boek van de psalmen, namelijk de 69e psalm. In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Ook het laatste kruiswoord, Vader in uw handen beveel ik mijn geest, komt regelrecht uit de psalmen. Dus drie van de zeven kruiswoorden hebben een directe verbinding met het boek van de psalmen. Jezus sterft met de psalmwoorden op de lippen. Zou je kunnen zeggen. Wat heeft dat psalmboek al veel troost gegeven in tijden van nood en tijden van smart en tijden van verdriet en tijden van rouw. Nou zijn er onder u ook zeker die weten wat rouw en verdriet is. En juist in die ogenblikken van rouw en verdriet, dan grijp je toch, althans, zo vergaat het mij, maar juist in die ogenblikken, dan grijp je toch het eerste naar de psalmen. Waarin zoveel troost en waarin zoveel lieflijke woorden zijn als balsem voor de ziel. En ze zeggen, ja, maar Jezus, hij was toch de Zoon van God, hij heeft hij dat dan nodig? Maar gemeente, zullen we nooit vergeten dat hij ook 100% mens was. We mogen nooit en te nimmer zeggen, ja, hier is de Zoon van God, hij was God zelf. Dus ja, dus dat, wat dat betreft, hij dat, daar heeft hij niet zoveel smarten in ervaren. Zo mogen we niet spreken, gemeente, zo mogen we niet spreken. Hij is ook 100% mens geweest. En ook heeft hij van zijn discipelen wel wat steun ontvangen, maar op die cruciale momenten, als hij het nodig heeft, dan ontvalt hem ook die steun van zijn vrienden. Maar nu, als hij aan het kruis hangt, dan als het ware zou je zeggen, dan ontvalt hem zelfs de steun van zijn, van de gunst van zijn vader. Als hij uitroept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Oh ja, in deze ogenblikken dan houdt hij zich ook vast aan dat woord van God. Aan die goddelijke woorden uit het boek van de psalmen. Geheel zijn leven was ook een hangen aan dat woord van God. Nee, het was ook niet zo, zoals bij mensen soms wel eens, dat je, ja, als je hun leven ziet, nou, dat was nou niet zo echt zo geestelijk te noemen. En zoveel waren ze nou niet met het woord van God bezig, maar dan komen ze aan het eind van hun leven. En ja, inderdaad, dan herinneren ze toch wel aan van vroeger. En ja, dan slaan we nog even de Bijbel open, kijken of er nog, misschien dat er nog een troost. Oh ja, hier in psalm, en dan wordt er nog in een psalm, nou gemeente, zeg, ja, ik zeg het misschien wat overdreven, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Zo is het leven van Jezus niet geweest. Dat hij aan het eind van zijn leven dan nog zich vasthoudt en zich vastgrijpt aan de woorden uit het psalm. Nee, zijn ganse leven is een rusten in dat woord en een hangen aan dat woord. Een betrouwen op God, zijn Vader. Ganse leven, want er was een leven naar de schriften. Maar gemeente, wat betekenen dan deze woorden? Kunnen we het verklaren? Nee, gemeente, het zijn geen woorden van wanhoop. Het is geen wanhoopskreet, zegt dat soms. Zegt kanttekening 41 van onze statenvertaling. Geen wanhoopskreet en helemaal geen vloek. En ook geen woorden van een martelaar. Maar het zijn de woorden van de middelaar Gods en de mens. Nee, geen wanhoopskreet. Want immers, ondanks die onuitsprekelijke benauwdheid en smarten, zegt hij, mijn God. Al is het nu dat hij de gunst van zijn Vader moet missen. En zegt hij niet, Vader, zoals het eerste kruiswoord en ook het laatste kruiswoord begint met het woordje Vader. Dat is onmerkelijk, hè. Het eerste en het laatste kruiswoord, Vader, vergeef het hun, Vader, in uw handen bevelen wij. Maar nu is het geen Vader, maar ook niet zo zonder meer God. Of o God. Als een soort wanhoopskreet. Maar hij zegt, mijn God, mijn God. En toch, gemeente, zijn we er nog niet. Want al onze bespiegelingen die schieten tekort hier. De grote vraag, wordt Jezus hier dan van God verlaten in zijn lijden? Nou, als je van God verlaten wordt, ja, zou dat misschien een bewijs toch zijn, zoals sommigen zeggen, dat hij niet de Zoon van God is. Hoe kan hij nu van zijn God verlaten worden? Want dat zou toch verschrikkelijk zijn, gemeente. Dat is toch verschrikkelijk. Je kunt van mensen verlaten worden, je kunt van vrienden verlaten worden. Er is ook een bepaalde schaal in te wijzen. Van mensen verlaten worden is erg. Van vrienden verlaten worden is erger. Misschien hebt u het al ervaren. Maar het ergste is als je van God verlaten wordt. En de vraag is dan, hoe kan dat dan? Dat Jezus, hij is toch de eeuwige Zoon van God, die in de gemeenschap met zijn Vader is van alle eeuwigheid, voor alle eeuwen. Hij deelt toch in de Godheid. Samen met zijn Vader, hij sprak, ik en de Vader zijn één. Of worden de menselijke natuur en de goddelijke natuur hier dan misschien, ik worstel met mijn woorden, gemeente, dat merkt u wel. Maar worden die twee naturen misschien hier van elkaar gescheiden? Wordt de goddelijke natuur van de menselijke natuur gescheiden? Maarten Luther heeft er ook mee geworsteld, gemeente, met deze tekst. Wat betekent dat toch? Urenlang gaat het verhaal. Het verhaal gaat... dat Maarten Luther deze woorden probeerde te verklaren. Urenlang zat hij op zijn studeerkamer zonder zich te bewegen en met zijn mond open bediende dachten dat hij gestorven was. En toen hoorden ze hem roepen, zoiets van God, ontdaan. Wie kan dat verstaan? In de Duitse taal natuurlijk. Maar daar zou ik maar niet aan wagen. En Spurgeon zegt ergens van deze ervaring dat Maarten Luther na deze ervaring eruit zag als iemand die in een diepe mijn geweest was. En daarna weer boven kwam tot het licht in een diepe kolenmijn. Zoals in de kolenmijn mensen heel diep onder de grond gaan om daar deze grondstoffen te delven. Zo drukte Spurgeon dat uit alsof Maarten Luther in een, zo zag hij eruit als het ware, zwart geblakerd. Nou zegt Spurgeon in verband daarmee, Spurgeon zegt dan wel, zo ver en zo diep ben ik niet geweest, halverwege ben ik teruggegaan. Ook Spurgeon heeft getracht dit woord te verklaren. Ja, hoe zit dat nu? Mijn God, Heer Jezus die uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is toch de Zoon van God? Hij wordt toch niet van God verlaten? Hij is toch de eeuwige Zoon van God? En wordt hij nu van zijn Vader, wordt hij nu van die goddelijke natuur ontdaan? God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Ook onze catechisme spreekt ervan. En het schatboek van de verklaringen. Die merkt het volgende op. Niet alsof de twee naturen van één gescheurd waren. Maar de mensheid werd door de Godheid voor enige tijd verlaten. Het woord rustende, zoals Irenaeus, de kerkvader, zoals Irenaeus zegt, het woord rustende en geen hulp en verlossing aan de verslagen mensheid betonende, totdat het lijden voldoende volbracht was. Geen hulp en verlossing aan de verslagen mensheid betonende. Maar dan zijn we er eigenlijk nog niet, want die goddelijke natuur leerden wij toch op de catechisatie. Waarom heeft de middelaar een goddelijke natuur? Dat was om zijn menselijke natuur te ondersteunen. Want daar had hij ook, dat is een van de redenen waarom Jezus een goddelijke natuur, ook om een eeuwige waardij aan zijn verdiensten te geven. Een eeuwige waardij aan zijn diensten, maar waarom heeft hij een goddelijke natuur? Waarom heeft die middelaar die goddelijke natuur ontvangen? Ja, juist om die menselijke natuur te ondersteunen. Kanttekening 41, die probeert ook een verklaring te geven. Namelijk, onder de last van uw verschrikkelijke toorn tegen de zonde der mens. Zonder mij het gevoel van uw gunst en hulp te laten genieten. Gemeente, wat die kanttekeningen daar zeggen, dat komt wel dichtbij. Zonder het gevoel van uw gunst en hulp te genieten. Heer, was er wel, ook in het kruis. God heeft zijn Zoon lief gehad met een eeuwige liefde. Hij zal hem niet verlaten, toch? Maar het gevoel van zijn gunst en van de liefde van zijn Vader heeft hij moeten missen, o gemeente. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Waarom moest dat nu toch gebeuren? Waarom is die lieve borg en zalig maar van die goddelijke gunst en van zijn liefde ontdaan, gemeente? Wat is de oorzaak daarvan? O, heeft hij daar zelf toe oorzaak, heeft hij daar zelf toe reden gegeven dat hij dat gevoel moest missen, gemeente? Nee, daar heeft Jezus zelf geen oorzaak voor gegeven. Hij die altijd zijn Vader geëerd heeft, hij die altijd zijn ganse leven gericht was op de eer en de verheerlijking van zijn Vader. Maar waarom werd hij dan toch verlaten? Nee, gemeente, niet vanwege zijn eigen zonde. Hij had zijn Vader nooit verlaten. Maar wij hebben God verlaten. En wie God verlaat, heeft smart, zegt onze psalmboek, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wij hebben God verlaten. Wij hebben ons losgescheurd van Gods gemeenschap. En omdat wij God verlaten hebben, daarom met zijn Zoon werd Jezus aan het vloekhout van het kruis verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, de Heer Jezus krijgt op deze vraag, die hij in grote smart en ook met grote stem heeft uitgeroepen, de Heer Jezus krijgt op deze vraag geen antwoord. Hij krijgt geen antwoord. Als een arme zondaar de gevoelige troost van Gods gemeenschap mist en hij smeekt de Heere om een blijk van zijn gunst. Oh, dan is de Heere zo goed. Dan doet hij menigmaal ervaren dat hij zijn volk niet zal begeven, nog zal verlaten. Hebt u het wel eens ervaren? In de grootste smarten blijven onze harten. In de Heere gerust. Ik heb het wel eens een kind van God horen vertellen. In Lisse, toen ik nog niet zo lang bij de kerk was. En ik zal het ook nooit vergeten wat deze man mij vertelde. Hij had een kind verloren. Wat is er erger dan om een kindje te verliezen, gemeente? Maar het was een lief jongetje. In de jaren 4 of 5. En ineens liep dat jongetje naar buiten. En het was een drukke straat. En dat jongetje liep onder de SRV. En de SRV kwart had je dan vroeger zo'n SRV-wagen. Die dan aan de deur, misschien nog wel hoor. Maar het is lange tijd dat ik zo'n kar gezien heb. Maar die kwam dan aan de deur bij je. En die kon je dus, hoefde je niet naar de supermarkt. Maar die kar die reed dan voor. En ja, wat gebeurt ineens? Loopt die jongen naar buiten toe. En die komt onder die SRV-kar. Overschrikkelijk, wat een smarte voor die ouders. Onuitsprekelijk. En in die grote smart heeft hij, zegt hij toen, heb ik God aangeroepen. O Heere. Maar toen vertelde hij dat de Heere overkwam met die woorden. In de grootste smart blijven onze hart in de Heere gerust. Dat wil de Heere geven soms. In onuitsprekelijke smarten van je leven. Maar gemeente, waar is nou die vertroosting? Waar is dat vertroostend aangezicht van God geweest in deze uren? In die 3-urige duisternis. Als Jezus deze woorden uitspreekt. Waar lezen we dat God toen een engel gezonden heeft om hem te vertroosten? Dat lezen we niet. Oh, wie zal de diepte van dit kruiswoord, van dit 4e kruiswoord ooit kunnen bevatten. En dat in woorden kunnen gieten, in woorden kunnen uitdrukken. Calvijn en onze catechismes hebben er ook gezegd. Hier vindt de nederdaling ter hel plaats. Dit was de nederdaling ter hel. Zoals we horen uit de 12 artikelen elke middag of elke avond. Uit de apostolische geloofsbelijd die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En is die nederdaling ter helle ook alweer niet eenvoudig om dat te verklaren, en ook een van de meest moeilijke zaken uit onze geloofsartikelen. En die zo vele door de geschiedenis heen, en er sprake van een hele ontwikkeling, verschillende verklaringen is gegeven. Maar ze denken aan de vroege kerk. En bij Rome en bij Luther. Dat zullen we maar overslaan. Maar die dat als letterlijke nederdaling ter hel zagen. Rome zag het zelfs, en ook Luther, als een trap van de verhoging dat Jezus naar het dodenrijk gegaan zou zijn. En daar de zielen uit het zogenaamde limbus patrum, waar de zielen van de oud-testamentische gelovigen dan zouden hebben verkeerd, en dat Jezus in die nederdaling ten hel naar dat zogenaamde limbus, wat letterlijk betekent de rand, die aan de rand van de hel als het ware verkeerde. De hel werd trouwens voorgesteld als een soort trechter. Boven had je het limbus infantum, dat waren kinderen van ongedoopte kinderen van de heidenen. Dat was het mildste, dat is de mildste afdeling van de hel, zo zagen ze dat. Staat dat in de Bijbel? Nee, dat kun je nergens vinden in de Bijbel. Maar zo stelde men zich dat voor. Als een trechter en dan bovenin, dat was het mildste. En daar verkeerden de zielen van de kinderen die niet gedoopt waren. Kinderen van de heidenen bijvoorbeeld. Dat is ook verschrikkelijke gedachte. Heidenen die nooit het woord van God gehoord hebben. Kinderen die gestorven zijn daar in Afrika. En die dan verloren gaan. Nou zijn men dan. Nee, maar die kinderen van ongedoopte heidenen, die verkeerden dan in de bovenste laag als het ware. Dat was een mildste vorm. Daar waren zelfs engelen die speelden met deze kinderen. Dat zijn men dan zo. Waar staat nogmaals, waar staat het in de Bijbel? Ja, dat kunnen we niet vinden. Dus dat was de bovenste laag, limbus infantum. En maar dan de laag daaronder, dat heette het zogenaamde limbus paterum. En daar verkeren dus die zielen, zei men, van de oud-testamentische gelovigen. En Jezus zou dan naar dat limbus zijn gegaan, om daar die zielen van de oud-testamentische gelovigen, om die zielen dan te verlossen. Ja, Luther heeft het ook letterlijk opgevat en heeft gezegd, ja, Jezus is naar de hel gegaan en heeft daar de overwinning geproclameerd, om alleen maar de overwinning uit te roepen over dood, hel en graf. Nou, toen zijn anderen gekomen in de reformatie en hebben toch deze meningen, die hebben dit afgewezen. Waaronder Calvijn en Boetser en ook toen de Westminster Confessie. De Westminster Confessie heeft de nederdaling laten als toch ook chronologisch als zijnde in de staat van de dood. Want immers in de geloofsbelijdenis volgt de nederdaling der helle op de begrafenis. Dus chronologisch zou het dan juist na de begrafenis zijn in de staat van de dood verkeerd. Verkerend in die staat van de dood zijn onze mannen van de Westminster Confessie, daar is veel voor te zeggen. Maar Calvijn, en ook in de lijn van Calvijn, de Heidelbergse Catechismus, volgt deze verklaring dat die nederdaling ter hel dan ook toch eigenlijk weer terug gaat, chronologisch eigenlijk niet aansluitend is na de begraving, maar men terug ziet op dat dieptepunt van zijn lijden aan het vloekhout van het kruis toen Jezus uitroept in die allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat zou, als we die lijn vasthouden, gemeente, dan heeft Jezus op dat ogenblik het dieptepunt van zijn lijden bereikt. Toen hij stervend wegzonk, als het ware, tot op de bodem van het verderf. En waarom dan? Nogmaals die vraag, waarom? Moest dat dan gebeuren? Waarom moest hij van zijn God verlaten worden? Waarom? Oh, om hierom. Om zondaren en zondaressen van de bodem van de hel te verlossen. Want zo diep is Jezus nu gezonken. Zodat zelfs de diepst gezonken zondaar verlost kan worden. Nu kan een moordenaar aan het kruis zalig worden. En gemeente, dat is de prediking, dat is ook de boodschap deze middag. Vanuit dat vierde kruiswoord, nu kunnen zondaren zalig worden. Genade bewezen aan de diepst gezonkene in ons midden. U die zegt, misschien zou er ook voor mij zaligheid zijn. Dan kan ik vanuit dit kruiswoord zeggen, ja, er is zaligheid voor de diepst gezonken. Voor de doodschuldige, voor de helwaardige, ja, voor mensen die de hel verdiend hebben. Jezus is naar de hel afgedaald om helwaardige zondaren en zondaressen te verlossen. Hij is in de hel geweest, zou je kunnen zeggen. Hier op Golgotha daalt hij in die helse angst en in die helse smarten neer. Hij daalt neer in die helse angst. Angst, soms wordt er wel gezegd, want dat is een hel op deze aarde. Wordt er gezegd, ja, dat kunnen we het nog erger voorstellen. Er zijn de plaatsen op deze aarde geweest, ook als we denken aan de Shoah en de Holocaust. In die kampen, wat is daar ook ontzaglijk geleden. Door dat volk, de Joden. Dat zijn ook onuitsprekelijke dingen. Er wordt wel gezegd, Auschwitz, dat is de hel op aarde geweest. En niet alleen Auschwitz natuurlijk, maar ook Treblinka en Theresienstadt en noemt er al die kampen. Maar wat kun je het nog erger meemaken? Kun je het nog erger voorstellen? Dat is de hel op aarde geweest, mag meten. Nee. Ja, dat wordt dan zo gezegd. En de, Ik worstel er zelf ook mee, gemeente. Het is een soort onverwerkte holocaust. Ik ben er zelf nog persoonlijk mee bezig. Om dat allemaal een plaatsje te geven. Je kunt het toch niet bevatten wat dat Joodse volk geleden heeft. En dan ook nog dat onbegrip. En die mensen die wegkeken en zeggen, oh, het zal wel meevallen. En ook na de oorlog wat die mensen allemaal meegemaakt hebben. Onuitsprekelijk. En de kerk die er ook bij wegkeken. Ja, dat is dan ook de straf die zij ondergaan. En ze worden allerlei oordelen worden uitgesproken zonder maar enig besef van, ja, wie we nou zelf zijn voor de Heer. Ja, dat is een hel op aarde geweest, zeg maar. Maar gemeente, toch, nee. Hier is de hel waar onze dierbare zaligmaker, de Heer Jezus, wegstervend wegzingt in de Godverlatenheid. O, als we daar wel eens een ogenblik mee stilstaan, wat dan die Godverlatenheid, wat die goddelijke toorn inhoudt. Psalm 30 zegt ook uit de psalmen, een ogenblik is er in zijn toorn. Leven is een goed kunst, maar als je daar wel eens een stipje van ervaart, van wat dat moet zijn, om van God gescheiden te worden, gemeen. Van God gescheiden. Als je dat gaat beseffen in je leven, ja, in die eerste liefdestijd, nou dan is dat al zwaar en ver weg. Dan zing je maar van, oh God, heb ik lief, want die getrouwe Heer. Ik zal u hartelijk lief hebben, de Heer, mijn sterkte. Nou, dan ben je daar niet zo druk mee bezig. Maar gemeente, oh, in de nadere geestelijke gangen van het geestelijke leven. Oh, als de zonde weer terugkomt. En als we erachter komen, ook na ontvangen genade, dat we niet zulke liefdevolle personen zijn. Dat je erachter komt tot je eigen schrik en, ja, je gaat jezelf tegenvallen in die nadere ontdekking, gemeente. Verstaan we daar iets van? Dat je jezelf zo tegenvalt. Dat je nog zoveel zonde, ja, je hebt de wereld en de zonde wel verlaten, maar de wereld en de zonde laat jou niet los. En dat je niet anders dan zonde bent voor God. Je hebt niet alleen zonde gedaan, maar je bent ook al. En dan waardig om weg te zinken in het eeuwige verderf. Nee, je zegt niet, werp me maar in de hel. Zover komt het niet. Maar wel, heren, oh, als u me zou wegdoen, dan zou het eeuwig recht zijn. Maar één blik op die dierbare zaligmaker. Eén blik ook deze middag, gemeente. Als we mogen zien op Jezus. Die zo diep is weggezonken. In die helse Godverlatenheid, in die helse angsten. Oh, als we hem in het oog mogen hebben. Die daar aan het vloekhout van het kruis, in die onuitsprekelijke benauwdheid geweest, zijn onuitsprekelijke liefde, die liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, het mag nog gepredikt worden, gemeente, zondaar, zondaar is, oh, zie op hem. Zie op deze stervende zaligmaker. Zie op hem, die in die bange Godsverlatenheid geweest, zie op hem, die in de hel wilde wegzinken, om helwaardigen op te rapen van de bodem van het verderven, bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, alsof God door ons baden. Er is vergeving voor de grootste der zondaren. Er is verzoening voor de grootste schurk, voor de grootste misdadige, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Daartoe is hij gekomen. Zijn handen, die zijn nog uitgebreid om zondaren te ontvangen. Mag nog geboodschap en gepredikt worden. Dat er bij hem genade en vergeving is. Dat er bij hem schuldvergeving is. Dat er bij hem liefde is. Dat er bij hem barmhartigheid is. Dat er bij hem genade is. Mocht u daaraan twijfelen, nee. Dat is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat die Christus in deze wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken, maar we gaan eerst zingen van Psalm 88. En daarvan het eerste vers. O God, mijns heils, mijn toeverlaat, tot u heb ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijn jammer staat. Ik nader biddend, wil mij horen, en neig tot mijn geschrei uw oor. Het eerste vers van Psalm 88. Jezus uitroep in de bange Godverlatenheid, de betekenis, de diepte, maar ook de troost. Op deze kreet, op deze uitroep, gemeente, kreeg Jezus geen antwoord. Hij was zonder troost. Hij zonder verkwikking. Hij zonder de gevoelige nabijheid van zijn Vader. Hij van God verlaten. En dan zegt het klassieke avondmaalsformulier zo rijk en vertroostend. Hij van God verlaten. Opdat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten worden. Dus het avondmaalsformulier geeft geen antwoord op de vraag waarom. Althans, beantwoord die vraag niet met een omdat, maar met een opdat. Hij verlaat opdat. Opdat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten worden. En onze catechisme zegt ook zo indrukwekkend in zondag 16. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling mij van de helse pijn en benauwdheid verlost heeft. Troostvolle woorden. In de hoogste aanvechting. Opdat ik in de hoogste. Luther heeft vele aanvechtingen geweest. Er werd wel eens aangevochten met. Geloof je nou werkelijk nog in God? Waar is nou God? Daar worstelen ze zijn. En zover kan je zeggen. Maar Maarten Luther, man, dat is toch een gelovig mens geweest? Hoe kun je dat toch zo ver komen, Maarten? Ja, het kwam inderdaad zover dat hij dacht dat nou. Dat God gestorven was. Zijn vrouw Kate hoorde het. Ze hoorde de worsteling van haar man aan. En zei, goed. Hij gelooft dat God gestorven is. Nou, dan zal ik de luiken maar dicht zoals de gewoonte was in die tijd. En vroeg misschien, we weten dat ook nog wel. Als er iemand gestorven was, dan deed men de luiken dicht. Goed, zegt ze, dan zal ik de luiken maar even dicht doen. Want er is iemand gestorven hier. Dat, ja. En dat was voor Maarten Luther een middel. Om uit die hoogste aanvechtingen te komen, gemeente. Mij ganselijk vertroost. Dat mijn Heere Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid mij van de helse pijn en benauwdheid verlost heeft. O, gemeente. Jezus van God verlaat, omdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, is het niet een onuitsprekelijke troost. Het is onuitsprekelijk wat Jezus geleden heeft. Het is onuitsprekelijk hoe diep dit kruis wordt gegaan. Wie zal het ooit kunnen peilen? Maarten Luther kwam er niet uit. En wie ben ik? O gemeente, een mens is niet in staat om die onuitsprekelijke benauwdheid te peilen. Toen Jezus daar stervend wegzonk na die 3-urige duisternis van smarten, van helse smarten. Maar het is ook onuitsprekelijk wat de troost betreft. Als we dat mogen weten. Dat we in onze hoogste aanvechtingen verzekerd mogen zijn. Dat Jezus nu dat alles voor ons gedaan heeft. En dat Jezus nu zo ver gedaald is in die helse verschrik. Opdat hij zijn kerk zou vertroosten en ondersteunen, omdat hij zijn kerk zou toeroepen. Ziet, ik ben met u lieden. Hij verlaten. Hij van God verlaten. Maar straks zal het klinken. Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereldrijke troon. Die Gods kerk deelachtig is. Hebben we het verstaan, gemeente? Mogen we de troostrijke betekenis verstaan? De omstanders bij het kruis in ieder geval niet. Helaas niet. Nee, ze doen nog meer toe aan de spot en de smaad. En sommigen van die daar stonden, zult horen, zeiden, hij roept Elias. Ze hebben het woord gehoord, Eli, Eli, lama sabachthani. En ze maken ervan, oh, moet je nou eens horen. Hij roept om Elias, oh, verschrikkelijk. Tot vermeerdering van zijn spotgemeente is niet verschrikkelijk. In die helse angst en in die helse, maar krijg je dat er ook nog bij. Misschien heb je het wel eens ervaren, je bent in nood, in zorg, in de, zijn psychische zorgen, misschien in je gezin of in je eigen leven, je pijn en verdriet. En dan gaan de mensen er ook nog mee spotten, dan maken ze er een soort grapje van. Dat doet zeer, dat doet pijn. Heeft Jezus ook alles willen ondergaan. Ja, dan is er toch eentje daar bij het kruis die zegt, ja, dat is toch wel erg wat er nou gezegd wordt. Nee, hij gaat er met een spons naartoe, met een vat, en hij neemt een spons en hij geeft Jezus wat te drinken. Wacht, zeggen de anderen, wacht, geef niet te drinken, even wachten totdat Elia komt om hem te verlossen. Houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. Wat een smaadheid, gemeente, boven dit alles. Met alle smaad en met alle spot die hem is aangedaan, krijgt hij het er ook nog bij. Jezus, stervend weggezonken, nedergedaald ter helle. Nedergedaald ter helle. Maar omdat hij zijn kerk ten licht zou zijn, omdat we voor de kerk een hemelvaart zou zijn. Voor hem de hellevaart. Maar voor zijn kerk de hemelvaart, de poorten van het paradijs geopend, heden zult gij met mij, zo sprak Christus tot de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Onuitsprekelijke troost, gemeente, de poorten van het paradijs worden geopend voor zondaren en zondaressen. Maar gemeente, buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ralf Erskine, zal ik maar zeggen, die heeft in die preek het gescheurde voorhangsel een voorbeeld van een heiden, van Seneca, die op zijn sterfbed lag. En die riep uit, die man, die heiden, die op zijn sterfbed lag, wie zal voor ons naar de hel gaan? Wie zal voor ons naar de hel gaan? Wie zal voor mij naar de hel gaan? In wanhoopskreet. Dat is het niet geweest bij Jezus. Hè? Dat is het niet geweest. Maar wat is het, gemeente, als we dan buiten Christus zullen moeten sterven? Ja, wie zal er dan voor ons naar de hel gaan? Als Jezus niet voor u naar de hel gegaan is, wie moet er dan voor u naar de hel? Dan zult u zelf naar de hel moeten. Dat is eigenlijk wat Rolf Erskine daar zegt. En daar bouwt hij dan zijn preek. Ja, dat is een weergaloze preek als u dat was. Die gelezen hebben, als u die nog nooit gelezen hebt, zou ik zeggen, nou neem dat werk eens te hand. Het is niet een appje of zo, een klein berichtje. Nee, het is een flinke preek. Maar dan ook wel een zeer diepborende preek en een zeer troostrijke preek. De gescheurde voorhang, want als Jezus sterft, dan scheurt het voorhangsel. En dan is er een geopende toegang voor zondaren en zondaren. Laat ons dan met vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief zo vele malen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen, opdat wij ook die genade zouden delachtig zijn, die Christus zo duur verworven heeft, waarvoor Christus op de bodem van de hel geweest is, opdat goddelozen, opdat zondaren met God verzoend zouden worden. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Amen. Eindigen we nog met dankzeggen. Nou, hier, zo hebben we vanmiddag geborsteld en gestameld over dat vierde kruiswoord. En de betekenis, de diepte daarvan, wie zal dat ooit kunnen bevatten? Wie zal dat in woorden kunnen uitspreken? Als Jezus in die 3-urige duisternis geweest is, maar wat zal het ook zijn, Heer, om dan in die buitenste duisternis, maar weningen en knessing der tanden, wat zal het zijn, Heer, maar u hebt uw kerk meegenomen. Dat is de overwinning die u behaald hebt. En u U geeft uw kerk, u geeft uw volk de zegen. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen, dan zullen ze mogen zijn in dat land. Maar de zon nooit meer onder zal gaan. Maar u de kerk in dat eeuwige licht zal stellen, waar geen duisternis meer zal zijn. O Heer, zegen zo uw woord. Als we van hier gaan, mogen het overdenken. De week die we zijn ingegaan, de stille week. De laatste lijdense week, de stille week. Om dat lijden van Christus te overdenken, dag voor dag. Om dan straks ook het Goede Vrijdag-evangelie te mogen horen. En het Pasen-evangelie. Daartoe ook de broeders zegenen die ook zullen lezen. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 23. Het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Wat er verder volgt. In het eerste vers van Psalm 23. Ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.